Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 20. En daarvan het eerste vers, Psalm 20, vers 1, dat u op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdekt, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. En wat er verder volgt in Psalm 20, het eerste vers. Ook vanmiddag willen we met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. En dat doen we met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het vierde vers. Rechtvaardig volk zal welig groeien daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien totdat geen maan meer schijnt. En wat er verder volgt in Psalm 72, het vierde vers, nadat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle en ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen, Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Twee gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Het eerste vindt u in het boek Openbaring, het 19e hoofdstuk, vanaf vers 7 tot en met 21. Daarna lees ik met u uit 1 Thessalonicenzen 4, de versen 13 tot 18. U begrijpt al, hè? Het gaat over de wederkomst. De gemeente van Thessalonica, die zag er sterk naar uit dat Jezus op de wolken van de hemel zou terugkomen om hen te verlossen van de toekomende toorn. Kinderen van God, die hun zaligmaker verwachten om hen te verlossen van de toekomende toorn. Daar gaan we over nadenken met Gods hulp. Maar eerst Openbaring 19. En we stappen de hemel binnen in het 7e vers. Door de mond van Johannes. Laat ons blijde zijn, Openbaring 19 vers 7. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. En hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, want zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend. En zie een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en hij voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het Woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap van de Almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij de naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. En ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleine en grote. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat, Jezus, en tegen zijn heerlegers. En het beest dat werd gegrepen, en met hetzelfde de valse profeet die de teken in de tegenwoordigheid van dezelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulver brandt. En de overige werden gedood met het zwaard. En degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees, van het vlees van de vijanden. 1 Thessalonicense, een paar versen nog. 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 13. De gemeente van Thessalonica wist het niet meer. En gingen naar de apostel toe en zeiden: Doch broeders, zegt Paulus, ik wil niet dat jullie onwetend zijn van degenen die ontslapen zijn, omdat gij niet bedroefd zijt, gelijk de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overgebleven zullen zijn tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. We gaan nadenken met elkaar over zij die in de hemel zijn, dat is 1. We gaan nadenken over zij die ontslapen zijn, dat is 2. En we gaan nadenken over degenen die nog leven, dat is 3. Dus 3 gedachten: zij die in de hemel zijn, zij die ontslapen zijn en zij die nog leven. We gaan de Heer een zegen vragen. Eeuwige en almachtige Heere, Vader van onze Heer Jezus Christus. U moet vanmiddag wel een bijzondere bedoeling hebben dat u ons hier allemaal samenroept. U hebt wat te zeggen tot ons en tot onze kinderen. En wij komen eerbiedig in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot u. En wij buigen ons eerbiedig voor u neer. U bent de eeuwige en de almachtige. U woont in het heilige der heiligen. En u hebt het voorhangsel doen scheuren door het sterven van uw lieve zoon. Zodat wij een blik kunnen werpen door het geloof in het heilige der heiligen. En daar zien we een bloedrood spoor van het bloed van uw lieve zoon die een weg gebaand hebt naar het heiligdom hierboven. En dat wij zondaren met vrijmoedigheid mogen toegaan omdat er een weg van het bloed is. Want wij moeten belijden dat wij niet voor u kunnen bestaan. U bent de heilige en de rechtvaardige. En wij zijn onrechtvaardig en onheilig. Maar wel gelukzalig is de mens die in Christus Jezus is. Want daar hebt u van gezegd dat ze in Christus heilig zijn en rechtvaardig. U hebt gezegd, u hoeft niet meer te vrezen voor de toorn en voor de gramschap. Als we geborgen zijn achter het bloed van de Heer Jezus. U weet hoe dat vanmiddag in ons hart en in ons leven is. En waarom dat we hier naartoe gevlucht zijn, naar dit mosterdzaadje. Misschien wel met verlangen om uw stem te mogen horen. Om bemoedigd te worden en vertroost te worden, niet door mensenwoorden, maar door uw woord. U staat immers, Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. Wil u voor ons bidden? Ik hoef dat eigenlijk niet te vragen, want u wil dat. U bent immers opgevaren omdat uw werk hier op aarde toen klaar was, maar in de hemel was uw werk nog niet klaar. U hebt aan ons beloofd in de Bijbel dat u daar staat als die parakleet, als die grote voorbidder. Wij moeten vaak belijden dat wij de woorden niet kunnen vinden om te belijden wat we tegen u willen zeggen. Maar u, Heer Jezus, weet wat we nodig hebben vanmiddag hier in dit mosterdzaadje. Ik zie er naar uit dat u sporen trekt in de harten van jongens en meiden, mannen en vrouwen die hier samengekomen zijn. Het moet immers van boven komen. En het komt ook van boven. Want van beneden komt niks, maar van boven komt alles. En we hebben het gezongen met elkaar en we hebben de profeet nagesproken, och dat gij de hemel scheurt. En dat u naar beneden komt en dat de bergen van voor uw aangezicht wegvluchten, vlak worden. En dat het water opbobbelt, zodat er een pad komt door de zee. Dat u dat vanmiddag werkt in harten van jongeren en ouderen. Dat de liefde van Christus ons hart mag vervullen. En dat onze ogen geopend worden, opdat we zien de dingen die u ons voorzegt hebt in uw woord. Daarom dragen we elkaar aan u op, ook de jonge mensen die zo met velen zijn gekomen vanmiddag. U weet de verwarring die er leeft in de harten ook van onze kinderen en van onze jeugd, ook als het gaat om de toekomst. De tijden waarin we met elkaar leven. De onzekerheid die er is in de kerk, omdat we niet goed weten wat er voor de deur staat. Daarom bid ik u dat degene die u lief hebt gehad met een eeuwige liefde, dat u hun ogen opent, ook voor de dingen die voor de deur staan. Omdat we niet zo bezig zouden zijn met onszelf, met ons kerkje, met onze godsdienst, met onze dogmatiek, maar dat we een levend geloof mogen hebben, aan de lippen van u mogen hangen, Heer Jezus, om uw woorden in te drinken als een beker koud water, zoals Maria en Martha aan uw voeten zaten. Dat bidden wij u. Wil met uw Heilige Geest uw gemeente aanraken en wil u onze ogen openen voor de toekomst die voor ons ligt, want u komt eraan. En dat wij ook bereid zouden zijn om u straks in de ogen te zien als u komt. Dat redden we niet met een kerkverband of dat redden we niet met een dogmatiek. Daar hebben we u voor nodig, Heer Jezus, om te mogen schuilen achter u. Ik wil voor hen bidden die daarmee worstelen, die de zekerheid van het geloof in hun hart missen. Die als een blinde tasten langs de wand en zeggen, waar kan ik vrede vinden? Dat ik het zeker mag weten dat u mijn zonde geworpen heeft in een kuil van eeuwige vergetelheid, lieve Heer Jezus. Uw dierbaar bloed is genoegzaam om de zonde van de ganse wereld weg te wassen. Dat kleine meisje in ons midden, dat jonge hartje, dat wil u reinigen door het bloed des lams. Opdat dat jonge hartje vertrouwen zal op de Heere Jezus alleen. En dat wij niet langer meer door angst en vrees zouden worden voortgedreven, maar dat de liefde Christi ons hart zal vervullen. Stort vanmiddag die liefde uit. Als u zegt, ik kom eraan, en mijn loon is met mij, en ik zal een ieder vergelden voor wat hij gedaan heeft, dan hoor ik in de verte uw gemeente roepen en de geest en de bruid die zeggen kom. En die het gehoord hebben die zeggen kom en die dorst heeft die komen en die nemen het water des levens om niet. Zo leggen we elkaar aan uw voeten neer. Ik zou niet weten waar we anders welkom zijn dan bij Jezus alleen. U kent ons, Heere, u kent ons door en door met onze vrome praatjes, met onze godsdienst, met onze platgetreden paadjes. Maar onze ogen die zijn niet gericht op mensen, maar onze ogen zijn gericht op u. Doe vanmiddag grote dingen hier in het mosterdzaadje, dat we deze preek nooit meer zullen vergeten. Omdat er een wonder gebeurde onder de verkondiging van uw woord, dat we die God die we altijd hebben beleden met onze lippen, dat die God in Christus Jezus ons hart verbreekt. En dat u in ons komt wonen om nooit meer ons te verlaten, zodat we niet hoeven te vrezen voor de dingen die voor de deur staan. Omdat u beloofd hebt, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Wees met alle psychische nood. Er zitten er hier ook vanmiddag in dit gebouwtje die soms niet weten hoe ze verder moeten leven. Die angstig zijn en bang als het gaat om de wederkomst. Die bang zijn voor het oordeel. Bang zijn dat de boeken straks geopend worden en dat onze verborgen zonden naar buiten komen. Daarom bidden wij om het bloed wat schreeuwt, niet als het bloed van Abel om wraak, maar het bloed van uw lieve zoon wat schreeuwt om verzoening en vergeving en vrede in ons hart met u. Lieve meester, raak mijn lippen aan, want ik weet niet wat ik zeggen moet. Maar laat mij spreken zoals u wil dat ik spreken zal. En uw geest zal het werk doen. En ik zal het zaaien, maar u zal zorgen dat het sporen trekt in ons hart en in het leven van die moeder en van die vrouw en van die jongen en van dat meisje en van die man. Uw naam tot eer, want daar draait het tenslotte allemaal op uit. Zijn naam, die moet immers eeuwig eer ontvangen. En we zongen het vanmorgen dat de blijdschap van de wangen straalt van degene die uw verschijning hebben lief gekregen als ze horen dat u eraan komt. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in klederen rijk gestikt, Wat zou dat wezen, Heer Jezus, als u straks komt, dat we in klederen rijk gestrikt als een koningin aan uw rechterhand zullen staan en u tegemoet zullen komen, opdat de bruiloft van het Lam zal komen, dat niemand van ons zal buitengesloten worden. Zegen uw eigen woord, om Jezus wil. Gedenk u Israël, want u moet nog grote dingen gaan doen. Want beloofd is beloofd. En u hebt het beloofd dat gans Israël zal zalig worden, dat hebt u beloofd. En u hebt ons geleerd in de Bijbel dat we u herinneren zouden aan wat u beloofd hebt. U hebt gezegd, ik zal het deksel van hun hart wegnemen. En u hebt gezegd, wanneer dat gebeurt, dan zal het voor de wereld zijn als een opstanding uit de doden. Dan moet u nog heel veel grote dingen gaan doen en dat gaat u ook doen, daar bent u wel mee bezig. En we staan op de uitkijk en we verwachten heerlijke dingen, te midden van de oordelen die over de wereld gaan. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Onze ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dan zullen wij u prijzen en loven, eeuwig en volmaakt. Laat onze jongens en meisjes jaloers worden in hun hart vanmiddag in het mosterdzaadje. Dan zal er in de hemel blijdschap zijn over die moeder die tot bekering komt en tot die vader die leert vertrouwen op Christus alleen. Om Jezus wil. Amen. Eerste kerstdag 9:30 dominee Budding, tweede kerstdag 9:30 dominee Schaafsma en zondag 29 december om 9:30 dominee J.A. de Pater. De opbrengst vorige week was €229, waarvoor hartelijk dank. En straks bij de uitgang, dan mag u ook wat geven als u wil hoor. Het moet niet hoor, bij de uitgang zijn er twee collecten, beide bestemd voor de evangelisatie. We gaan zingen met elkaar, achterin uw Bijbeltje. Het gezang 12, de avondzang. Toon, o grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt, waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. En ook het vierde en het vijfde en het zesde. Dus de avondzang 1, 4, 5 en 6. We gaan misschien wel deze aankomende week luisteren naar onze kinderen. Tenminste, zo gaat het in Valburg. Dat ze allemaal een tekst hebben moeten leren. Misschien bij u ook wel. Nou ja, zijn het uw kinderen niet, dan hebt u in ieder geval toen op de zondagsschool of op catechisatie of hebben u allemaal adventsteksten geleerd. Ik denk dat de meesten van u er best wel een paar kunnen opnoemen. Maar is het u wel eens opgevallen dat al die adventsteksten te maken hebben met het koningschap van Jezus? Wij gebruiken al deze teksten om de geboorte van Jezus uit het Oude Testament te bevestigen. En ik denk dat dat in een bepaalde zin ook waar is. Maar het is u misschien nooit opgevallen. Misschien heeft de dominee het bij u wel vergeestelijkt. Want als we de tekst uit Micha, die we natuurlijk ook allemaal kennen uit ons hoofd, hè, gij Bethlehem Ephrata, gij zijt klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal voortkomen een heerser. Een heerser wiens uitgangen zijn van huis en van de dagen van de eeuwigheid. Of als Jacob op zijn sterfbed ligt, dan heeft hij ook zo'n adventstekst, weet je wel, Juda, gij zijt het. Gaat het ook al over het koningschap van Jezus. En als de engel komt bij Maria, dan zegt hij, deze zal straks de troon van David beklimmen. En die overbekende tekst natuurlijk uit Jesaja 9, een kind is ons geboren. Goed, dat slaat op de geboorte van Jezus. Een zoon is ons gegeven en dan komt het. En de heerschappij is op zijn schouders, er staat in het Hebreeuws het koningschap is op zijn schouders en men noemt zijn naam Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Het Oude Testament staat bol van het koningschap van Jezus. En u moet heel goed zoeken naar een tekst die te maken heeft dat hij geboren is en mens is geworden. Natuurlijk niks verkeerds gezegd van Advent. Advent is trouwens een Latijns woord wat uit de katholieke kerk komt, hè, wat niks anders betekent dan verwachting. Maar misschien hebben we in het verleden te vaak teruggekeken en te weinig vooruit. Want als we terugkijken, dan zien we inderdaad dat Christus in het vlees gekomen is en dat hij geboren is op deze aarde. Maar Advent is niet alleen terugzien, maar is ook vooruitzien. Het boek Openbaring staat natuurlijk ook vol van het koningschap van Jezus. Ik heb dit vanmorgen ook gezegd, moet het even herhalen voor hen die er niet waren. Maar heel veel mensen als ze Openbaring lezen, en ze lezen Openbaring 5, dan zien ze iemand op de troon zitten en die hebben een boekrol in zijn handen. En dan denken de meesten, ja, dat is het boek van Gods uitverkiezing. Daar staan de namen ingeschreven die God van eeuwigheid heeft lief gehad. Dat is helemaal niet waar. Die op de troon zat, had een boekrol die met 7 zegelen verzegeld was. En Johannes, die huilde. Maar Johannes, waarom huil je? Nou, er was niemand die bij machten was om die boekrol te openen. Ja, maar de boekrol van Gods verkiezing, daar krijgen we toch niet in te zien. Nou, daar ging het ook niet over. Er stond iets heel anders in die boekrol geschreven. En niet alleen van binnen in die boekrol, maar ook aan de buitenkant. Aan 2 zijden was die boekrol beschreven. Waarmee? Waarmee? Nou, met de dingen die voor de deur staan. Wat zegt u nou toch? In Openbaring 5 wou u toch niet zeggen dat die boekrol bevatte de dingen die voor de deur staan? Wat dacht u? En we zeggen natuurlijk allemaal van het boek Openbaring, dat is een verborgen boek en de verborgen dingen zijn voor de Here. Maar het is helemaal geen verborgen boek. Openbaring betekent in het Grieks onthulling. God heeft het juist niet verborgen willen houden. En Johannes die droogt zijn tranen, want er is er één die bij machten is, een volmacht heeft om die boekrol te openen. Wie is dat? Nou, zegt de engel, dat is de leeuw uit Juda's stam. En Johannes keert zich om, maar hij ziet geen leeuw. Hij ziet een lam wat geslacht is, staande op zijn poten. En hij staat daar als een lam wat overwonnen heeft en wat leeft en wat hoornen op zijn hoofd heeft. Het koningschap van Jezus. In het boek Openbaring gaat het over het koningschap van Jezus. En ik heb met u samen gelezen Openbaring 19. En dat is eigenlijk het laatste boek wat te maken heeft met oordelen. En ik hoor dat er in de hemel blijdschap is. Waarom? Nou, in de hemel kijken ze terug. En waar zijn ze dan blij om nou? Hij heeft als koning geheerst. Hij heeft de draak en de vrouw vernietigd. En hij is uitgetreden als een koning om de vijanden te verdelgen. Wat zegt u nou toch? Jesaja 63 is ook zo'n tekst, hè? Wie is het die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Dan denken wij allemaal dat het gaat om het lijden van Jezus. Wel nee, dat gaat helemaal niet over het lijden van Jezus. Het gaat over het koningschap van Jezus. Waar zijn zijn klederen dan mee bevlekt? Met het bloed van het lijden? Nee, van de vijanden. Want hij heeft in de wijnpersbak van Gods toren heeft hij de vijanden vertreden. En daarom zijn zijn klederen van die koning bevlekt met bloed. Wou u zeggen dat het nog komen gaat dan? Ja, wat dacht u dan? Wat moet er dan allemaal nog precies gebeuren? Precies weet ik het ook niet. Ik worstel daar natuurlijk ook mee. Dat beleid ik, gewoon eerlijk. Elke dag, u ook? Al die puzzelstukjes die liggen op mijn bureau. En elke dag probeer ik een stukje in het andere stukje te schuiven. Omdat ik gewoon geloof dat de Bijbel ons leert dat God wil licht geven over de toekomst die voor ons ligt. Misschien weten we als kerk daar niet zo goed raad mee. En denken we, nou ja, straks met Israël en zo, hè, dan gaat Trump natuurlijk wel even op zijn plek zetten. Dat gaat Trump helemaal niet doen. En daar met Zelensky, dat wordt straks natuurlijk vrede, dominee. En Noord-Korea en Zuid-Korea en Syrië. Kan u het allemaal nog bijhouden? Maar het gaat goed hoor, het gaat goed met de kerk. Wat zegt u nou toch? Het gaat naar het gemaakt bestek, want het staat in de boekrol geschreven. En inderdaad, wij tasten langs de wand. En we kunnen alles niet precies duiden, dat hoeft ook niet. Maar de hoofdlijn is dat de koning eraan komt. Hij komt eraan. Ja, niet om zalig te maken, maar om de vijanden van Israël en van zijn vader in de hemel te verdelgen. Hoe gaat het dan precies? Nou, de Bijbel zegt daar echt heel veel over. In 2 Thessalonicenzen 2 staat er dat er een dag zal komen, dat Jezus zal komen, dat hij met de adem van zijn mond de antichrist zal doden. Dat staat allemaal voor de deur. En in Openbaring 19 in de hemel kijken Gods kinderen terug. En ze zien dat het de koning heeft overwonnen. En weet u wat er nog gebeuren moet? Er moet nog een bruiloft plaatsvinden. Die is nog steeds niet plaatsgevonden. Gods kinderen die reeds gestorven zijn, die wachten in de bruiloftzaal op de dag van de bruiloft. Wanneer komt die bruiloft dan? Nou, wanneer de vijanden vertreden zijn, dan zal Jezus met al degenen die hem lief hebben gehad, bruiloft vieren. Ik weet niet of het 1 dag duurt of 7 dagen. Maar dat er een bruiloft des lams zal plaatsvinden in de toekomst, wanneer de oordelen van God over de wereld gegaan zijn. Daarom is er straks in de hemel niet eeuwig bruiloft, dat denken mensen. Staat nergens in de Bijbel. Maar er zal wel een bruiloft plaatsvinden. Met wie dan? Met degene die ondertrouwd zijn. Zoals Jozef en Maria ondertrouwd waren, zo is Gods kind door genade ondertrouwd met de bruidegom, maar ze zijn nog niet samen. Zo gaat dat in Israël, hè? Dus je bent ondertrouwd en dan gaat de man naar huis en dan zegt hij tegen zijn bruid: ik ga het huis klaarmaken om jou straks te ontvangen. En de bruidegom weet tot op de dag van vandaag zelf niet wanneer die dag is. Dat weet zijn vader wel. Die vader regelt de bruiloft voor zijn zoon. Dat gebeurt vandaag in Israël nog steeds. En zo is het in het koninkrijk van God ook. De vader in de hemel die weet de dag en de uren. Jezus zegt: ik weet het niet. Toen zijn discipelen aan hem vroegen: Heere, wanneer komt dat koninkrijk? Daar gelooft u toch wel in? U gelooft toch wel in een koninkrijk, of niet? Niet alleen in een geestelijk koninkrijk, maar u gelooft toch ook in een letterlijk koninkrijk? Ja, toch? Ja, hè? Maar de discipelen, voordat Jezus naar de hemel gaat, die vragen: Heere, wanneer komt dat koninkrijk? En dan zegt Jezus niet: domme discipelen, dat zeggen wij. Maar Jezus zegt dat niet. Die zegt: ik weet niet van de dag en de uren. Dat weet mijn Vader in de hemel alleen. Apart, hè? Als de moeder van de zonen van Zebedeus bij Jezus komen, moet je horen, geloof u daarin, dat de een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand mag zitten in het koninkrijk. Waar? Hier op aarde. Weet u wat Jezus dan zegt? Dan zegt hij: dat weet ik niet, dat weet alleen mijn Vader in de hemel. Maar dat dat koninkrijk komen zal, een letterlijk koninkrijk hier op aarde, daar hoef u geen seconde voor wakker te liggen. Want de Bijbel staat daar bol van, alleen de kerk is hol. Wie van u is bezig met de wederkomst? Wie wordt ermee wakker en wie gaat ermee naar bed? Jezus noemt die dag de dag van de verlossing. Hij zegt: als jullie van al die oordelen horen, heft dan je hoofden om naar omhoog, want jullie verlossing is aanstaande. Kind van de Heere, u behoort dag en nacht bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk. Dat is met Israël ook zo, dat doen we allemaal vergeestelijken, helaas. Ik zeg het met een krop in mijn keel. Ik heb er verdriet van, dat er zo weinig oog is voor het letterlijke Israël, voor Gods verbondsvolk. De Heere moet nog grote dingen gaan doen met dat volk. En niet alleen geestelijk, dat zal ook gebeuren. Maar ook letterlijk zal er met dit volk grote dingen moeten gaan gebeuren. Geheel Israël zal zalig worden. Maar nou komt het. Daar stopt het niet mee. Van de week zei iemand: dat gebeurt in een punt des tijds, dominee. Ik zeg: waar staat dat? Weet u wat God nog gaat doen? Die gaat pronken met zijn Israël. Wat zou dat wezen als straks gans Israël tot zaligheid zou komen? Dan zegt Paulus in de Romeinenbrief: dat zal een opstanding zijn uit de doden. Maar voordat dat gebeurt, voordat dat plaats gaat vinden, dan leert mijn Bijbel dat de oordelen van God over de wereld zullen komen. En soms denk ik wel eens, gemeente, Misschien neemt u het me kwalijk, laat het me maar weten. Stuur maar een mailtje, alsjeblieft, graag. Maar dat het eigenlijk nog beginnen moet. Als wij denken aan de tijd die eraan vooraf gaat dat Israël tot bekering komt, dan vonden wij de Twin Towers, toen werd er al geroepen, het grote Babylon is gevallen. Is helemaal niet gevallen. Dat grote Babylon, dat moet nog vallen. Hij moet nog komen als koning. Om de draak en de vrouw te verdelgen. Ik ga u niet bang maken. Maar ik heb eigenlijk nooit Psalm 45 goed begrepen tot vorige week. Ik moet ook elke dag heel veel leren en afleren. Traditie en gewoontes en platgetreden paadjes, die willen we zo graag vasthouden. Maar Psalm 45 is een bruiloftspsalm, een psalm over de koning. En weet u wat die dichter zegt? God het zwaard aan je heup, o held. Ja, om mensen te bekeren. Wel nee. Om de vijanden van God en van zijn volk te verdelgen. Dominee, gaat dat nog gebeuren? Staat dat nog voor de deur? Ja. Voordat de bruiloft plaatsvindt, zal de koning deze aarde reinigen. En de vijanden brengen aan de voetbank van zijn voeten. Ik wil u vragen vanmiddag hier in de kerk. Wie verlangt er dat die koning komt om af te rekenen? Niemand toch wel? U wil misschien wel dat hij komt tot verzoening der zonde. Maar God gaat wraak doen, geliefde gemeente. Hij is rechtvaardig en hij doet wat hij beloofd heeft. En de oordelen gaan komen. In 1 Thessalonicense 1 vers 10 zegt Paulus dat de gemeente van Thessalonica, die mensen waren echt vol van de wederkomst. Die gemeente van Thessalonica, die verwachtte de Heer Jezus uit de hemel, om hen te verlossen van de toekomende toorn. Ja, maar het waren toch kinderen van God? Die mensen waren toch verlost? Die wisten dat ze vrede hadden met God. Jij ook? Heb je ook vrede met God? Als die straks terugkomt, dat je niet bang hoeft te zijn. Als die verborgen zonden van jou openbaar gemaakt worden. En dat de hele wereld die zonden zal zien die jij gedaan hebt. En dat er geen vergeving meer mogelijk is voor jou. Te laat. Te laat. Want hij zou komen om af te rekenen. In Thessalonica waren ze niet bang voor de toorn van God over de zonde in hun persoonlijk leven, maar de toorn van God over de wereld. Over Hezbollah en Hamas. Over Noord-Korea. Om het even bij de zonde te houden dat ze zijn volk Israël hebben benauwd. De koning zal straks komen en hij zal afrekenen met de vijanden van zijn volk Israël. En wat gebeurt er in Thessalonica? Ze krijgen 1000 vragen. En ze gaan naar Paulus toe en ze zeggen, hoe zit het dan precies? Hoe zit dat met die wederkomst? En hoe zit het dan met mijn vader en mijn moeder die gestorven zijn? En die zijn begraven, maken die dan de wederkomst niet mee? Hebben wij dan wel hoop en verwachting voor degenen die reeds gestorven zijn? Die mensen waren niet bang voor de wederkomst, maar die zagen er naar uit. En die zeiden, van het voorgeslacht wat gestorven is, mag dat dan niet meedelen in de wederkomst? En ze gingen naar Paulus toe. En dan gaat Paulus ze iets uitleggen. Waar de gemeente van Thessalonica antwoorden kreeg op de vragen. Krijgen wij nog antwoord op vragen? Nou, zegt Paulus, moet je luisteren. Degenen die reeds gestorven zijn, die zullen eerst opstaan uit de doden. Voordat er iets met jullie gebeurt, jullie die nog leven. Maar Paulus, wat gaat er dan gebeuren met degenen die ontslapen zijn? Ze liggen te slapen. Gods kind sterft immers niet. Trouwens, er is nog nooit iemand gestorven. Hoort u het? Er is nog nooit iemand gestorven. Dan moet je straks even aan papa vragen. Die moet het straks aan jou uitleggen. Want een mens kan niet sterven. Waarom niet? Omdat God zijn ruach, zijn adem in ons geblazen heeft. En onze ziel verlaat wel ons lichaam. Maar we blijven voortleven, dat gelooft u toch ook? U gelooft toch dat er niemand gestorven is? U gelooft toch dat we door genade, als we bij Christus behoren, met onze ziel in de hemel zijn? En als we buiten Christus zijn, dan zijn we met onze ziel in de hel. Maar er is nog niemand gestorven, niemand. En straks bij de opstanding uit de doden zullen ze allebei opstaan die verloren zijn gegaan. En die in Christus ontslapen zijn. En hoe zit het dan, zegt Paulus? Nou, eerst zullen degenen opgewekt worden die in Christus ontslapen zijn. Geloof u daarin, dominee? Wat dacht u? Elke zondag belijden we toch de opstanding der doden. En jullie hoeven niet bang te zijn dat God je ouders en je voorgeslacht vergeet. Want voordat jullie veranderd worden, jullie die nog leven, zullen eerst degenen wakker worden en die ontslapen zijn, die zullen een nieuw lichaam krijgen. En dan? Dan zullen jullie die overgebleven zijn en nog leven en bij Christus behoren in een punt des tijds. In een ogenblik, in een seconde zullen jullie veranderd worden. Van verderfelijk in onverderfelijk. En van onheilig in heilig en van onvolmaakt in volmaakt. En dan? Dan zullen jullie samen met degene die gestorven zijn en degene die nog leven, zullen jullie de Here tegemoet gaan in de lucht. Zoals die 10 meisjes, weet u wel, in Matteüs 25. Die gingen uit de bruidegom tegemoet. Dan zullen wij de bruidegom en de koning der koningen en de heren der heren binnenhalen. Er staat een woord in het Grieks dat betekent dat wij hem zullen ophalen. U die in Christus ontslapen bent en u die nog leeft en veranderd bent. We zullen straks de koning binnenhalen en de heren der heren. En dan? Dan zullen wij hier eeuwig op deze aarde, zullen we samen met hem leven en wonen. Nou, gemeente van Thessalonica, maak je niet bezorgd over degenen die gestorven zijn, want wij treuren niet als degenen die geen hoop hebben. Wie denkt er aan de wederkomst? Wie? Wie hebt vandaag 1 keer nagedacht? 1 keer. Dan we straks onze bruidegom, Christus Jezus, de koning der koningen. Dat we die straks binnen zullen halen en dat we eeuwig hier op aarde, waar gewoon gras groeit. Ik bedoel het heel eerbiedig en waar gewoon bomen staan. Waar het zal zijn als een paradijs, waar God met zijn kinderen eeuwig zal leven. Als dat geen toekomst meer is. Laat ze lengte zien, daar maar tekeer gaan. En laten dan de violen van Gods toorn maar uitgegoten worden over degene die de Heren haten. Maar kind des Heren, er is toekomst, er is hoop, er is verwachting. Wat zou dat straks zijn om met lichaam en ziel straks God groot te maken? Of niet? U die de Heere vreest. Doe je dat? Heb je de Heer niet eens ook lief? Want als je mij niet lief gehad hebt, zul je hem straks ook niet lief hebben. Maar al degenen die de liefde Gods in Christus Jezus in hun hart hebben ontvangen, die zullen toch uitzien met een sterk verlangen naar deze dag die komen zal. Waarom, dominee? Nou, God groot maken, dat lukt hier met dit lichaam eigenlijk niet. Maar straks zullen we met een nieuw lichaam en met een wedergeboren ziel, zullen we straks onze koning en onze meester en onze Heere, die zullen we straks met lofgezangen prijzen. Vanmorgen zongen we Psalm 45. Men leidt haar in statie uit haar woning. Dat is geen begraafplaats. Dat is de koning tegemoet. De koning die straks in zijn koninkrijk zal regeren. En de blijdschap staat er, die straalt van haar wangen. Want het is de hoogtijdag in haar leven. En zullen we straks met lichaam en ziel samen met hem zijn die ons lief gehad heeft. Met zijn eeuwige liefde. Maar luister, nou komt de boodschap. Ik kan natuurlijk niet vragen wie de Heere vreest, hè? Dat kan ik natuurlijk niet doen. Want sommigen zullen hun vinger opsteken en anderen niet. Dan zijn we net als de labbedie, weet je wel, die zei jij erin en jij eruit. En hij maakte de grootste fout in zijn leven. Dus laat ik dat niet vragen. Maar kind des Heren, laat ik je zomaar even aanspreken. Hè? Weet je dat hij straks komt en dat hij straks met loon je zal uitbetalen? In Openbaring 22, dan zegt hij, zie ik kom en het loon is met mij. En ik zal een ieder vergelden naar wat hij gedaan heeft. Dit zijn we een beetje kwijt in de kerk. Want we vinden dit een beetje rooms, hè? Maar even voor de duidelijkheid, ik heb het niet over zalig worden. Je wordt als een goddeloze gerechtvaardigd, om niet door het geloof in Christus. Maar als je door het geloof en door genade een rechtvaardige bent voor God, zal je straks geoordeeld worden op je werken. Wist u dat? Hoeveel teksten we nu hebben uit de Bijbel die dat bewijzen, moet u luisteren. Daarom, mijn geliefde, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden wordt in vrede. Wat zegt Petrus? Als straks de Heere Jezus terugkomt, kind van de Heere, hoe zal die je aantreffen? Heb je een wereldgelijkvormig leven? Hou je zonde aan de hand? Koester je zonde? Dat hij straks je zal uitbetalen. Uitbetalen? Dominee, we worden uit genade zalig. Alleen maar. Ik durf te zeggen, als er één gepredikt heeft, de rechtvaardiging van de goddeloze, daar heb ik 1000 keer uit gepreekt. Dat is het fundament van de kerk. Maar weet u wat we kwijt zijn? Als we het over goede werken hebben, dan voelen we ons rooms. Maar weet je wie de goede werken hebben? Gods kinderen. En het is niet onverschillig hoe je daarin leeft. Want God zal je straks uitbetalen. De een die krijgt 5 steden en de ander krijgt 10 en de ander geen 1. Want die heeft zijn talenten verborgen in een zweetdoek. Luie dienstknecht. Je komt niet buiten het koninkrijk, dat niet. Want je komt alleen maar om het bloed van Jezus Christus in het koninkrijk. Maar als je in het koninkrijk bent, dan worden Gods kinderen geroepen om onberispelijk en heilig hem straks te ontmoeten. Paulus zegt in Efeze 5, opdat hij haar heiligen zou, wie wordt er geheiligd? De gelovigen. En haar gereinigd hebbende met het bad van het water door het woord. opdat hij haar zichzelf heerlijk. Straks zou God met zijn gemeente gaan pronken. Zou voorstellen een gemeente die geen vlek en rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou zijn heilig en onberispelijk. Ik waarschuw u die een slordig leven hebt. U houdt de hemel uit uw hart. U houdt door een slordig leven niet uzelf uit de hemel. Maar als straks Jezus terugkomt, zal die uitbetalen naar loon. Lees uw Heidelberger Catechismus in het stuk der dankbaarheid, dat God straks zal uitbetalen van de werken die je gedaan hebt nadat je tot het geloof gekomen bent. En ik ben bang dat vele kinderen van God vandaag slordig zijn, lauw, ingezonken, niet wakend en niet verwachtend. Ik roep u op om bezig te zijn met de wederkomst. Ik roep u op, want er staan tijden voor de deur dat wij niet onwetend moeten blijven. En dat wij elkaar zouden troosten en zouden bemoedigen als wij ook straks geraakt worden door de oordelen. Ik weet dat sommigen daar anders over denken, maar ik geloof niet in de opname van de gemeente. De gemeente gaat straks zeker naar huis en Israël moet weer lijden. U dacht het zeker. Israël die al zoveel hebt moeten doorstaan vanwege de ongehoorzaamheid. Maar ook Gods gemeente, die zal door de oordelen heen thuiskomen. U hoeft alleen niet in de war te zitten dat er een klauw zal achterblijven. Want hij zal nooit laten varen het werk wat zijn hand begon. Maar nou u en jij, die de Heere Jezus Christus persoonlijk niet kennen, kent u hem? Ik zou straks wel, sommigen zitten gewoon te slapen, hè? Ik ga straks bij de deur staan, zou ik wel willen, maar dat kan niet. En dan zou ik het u allemaal persoonlijk willen vragen, lieve vrienden en lieve vriendinnen. Bent u geborgen in Christus? Dat is één en de belangrijkste vraag. Welke kerk dat u bent, is niet belangrijk. Ik vraag ook niet of dat u normen en waarden hebt. Ik vraag ook niet of dat u van de Statenvertaling houdt. Ik vraag ook niet of dat u tevreden bent over uzelf. Maar in naam van mijn meester vraag ik u wel. Wie is Christus Jezus voor u en voor mij? Dat geldt voor mij precies hetzelfde als voor u. En als u niet zeker weet, dat hij voor u de dood is ingegaan, dan moet u zich wel haasten en spoeden om uw levens wil. Want met een misschientje, gemeente, met een misschientje kom je er echt niet. De Heilige Geest werkt geen misschientje. Ik zeg niet dat je geen strijd kan hebben, geen aanvechting, jazeker. Maar de Heilige Geest die werkt zekerheid. Dat je weten mag dat hij je lief gehad hebt met een eeuwige liefde. Heb je die troost altijd? Dat is wat anders. Heb je de gevoelige genade altijd? Dat is wat anders. Maar er is wel een weten. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Wanneer u denkt dat is niet voor mij, want ik ben niet uitverkoren, dan maakt u een grote fout. U luistert niet naar het woord, maar u luistert naar de stem van de duivel. En als u dat wil koesteren totdat de eeuwigheid komt, dan is het te laat. Wij prediken u Christus. En ik predik hem niet alleen om hem in de lucht te laten hangen, met eerbied gesproken. Maar ik bied hem u aan. Misschien bent u daar wel voor gekomen. Want u hebt geen handen en geen voeten om tot Christus te vluchten. U hebt een onwillig hart en u bent verdorven tot op de bodem van uw hart. Daarom bent u vanavond, vanmiddag, hier naartoe gekomen, toch? En ik voel me gedrongen en gedreven. Ik heb een roeping van mijn meester om het kind Jezus in uw schoot van uw hart achter te laten. Dat is prediken. Prediken is niet een verhaaltje houden. Is niet een vrijblijvende preek houden. Maar ik heb een boodschap voor jou, jongens, voor jullie. Misschien dat je wel denkt, ik kan niet meer zalig worden. Ik heb met een vrouw in bed gelegen. Ik heb porno gekeken. Velen van u hoor. Ik heb gemeenschap gehad voordat ik getrouwd was. Ik heb verschillende vrouwen achter de rug, zegt u misschien. Mijn handen kleven, dominee, van bloed. Wat heb u nog voor een boodschap voor me? Christus. Een ander heb ik niet. Want alle anderen die schrijven u af en werpen u in het riool. Maar mijn meester, die wil zich ontfermen over goddelozen en over zondaressen. Die misschien vanmiddag wel wanhoop aan hun behoud. Die misschien zeggen, hoe krijg ik deel aan de zaligheid? Ik heb er ook lang om gebeden. Jij ook, hè? Hoe lang heb je al gebeden? Maar dominee, God hoort naar mij niet. De hemel is voor mij gesloten. Ik geloof het. Je bent bezig van beneden naar boven, lieve vriend. Christus komt van boven naar beneden. Hij legt zich in de armen van de dienaren van het woord. En dat kind Jezus, dat leg ik in de beestenstal van uw hart. Daar wil Jezus wonen. In die beestenstal van uw hart. Dat heeft de Vader van eeuwigheid besloten. Niet voor vromen, niet voor bidders, niet voor zoekers. Niet voor mensen die geestelijke kenmerken hebben. Maar die misschien vanmiddag zeggen, ik ben dood. Ik voel me dood. Het doet me allemaal niks, dominee. Christus, ik leg hem in uw schoot. En wat u met hem doet, dat doet u. Wat doet u met Christus? Wat wil u doen met het kind Jezus? Ik heb nog een opdracht. Hem niet alleen in de schoot te leggen. Maar ik voel me ook gedrongen om met het bevel van geloof en bekering, deze Christus u aan te bieden. Ik roep u aan, ik roep u op, om de zoon te kussen. Wie durft het? Wie durft het? Wie durft vanmiddag het kind Jezus, Gods enige geboren zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Wie durft hem vanmiddag met zijn vuile handen en met zijn gore mond en met zijn onheilige ogen. Wie durft het om te zeggen, geef mij Jezus. Of ik sterf. Ik zeg, je zult niet beschaamd uitkomen. Die met zijn mond belijdt. En met zijn hart gelooft. Dat zijn niet mijn woorden. De woorden van mijn meester. Wie met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft. Die is behouden. En jij die twijfelt. Of dat je Christus wel waarlijk lief hebt. Dat je denkt, heb ik wel genoeg liefde tot Jezus. Ik heb een boodschap ook voor jou. Ik heb de sleutels niet bij me, letterlijk, van mijn auto. Maar ik heb sleutels gekregen van God. Om de hemel open te doen en de hemel op slot te doen. Dat meent u niet, dominee, echt waar. Niet dat het in mijn vinger zit. Maar hij heeft mij het woord gegeven. En weet u wat hij gezegd heeft? Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, dat hun verkondigd moet worden dat hun zonden vergeven zijn. Nee toch. Dominee, hier zit ik mee. Ik durf niet te ontkennen dat Christus mij dierbaar is, maar zijn mijn zonden wel echt vergeven? Waar wacht je op? Opgetrokken te worden tot in de derde hemel? Wij verkondigen u dat de hemel op aarde komt en dat ik tegen een ieder die in Christus gelooft, moet vertellen. Dat zijn zonden vergeven zijn. Nee, niet als een rekensom, zo niet. Maar dat je straks naar huis gaat. Met verwondering en met aanbidding. En dat je zegt, Heer, is het echt waar? Is het echt waar wat die dominee zegt? Bedriegt hij me niet voor de eeuwigheid? Maar God wil dat je naar huis gaat. Ten volle verzekerd. Dat de belofte Gods in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat God niet liegen zal. Want anders, zolang je die zekerheid niet hebt, gemeente, Dan lopen hier wat te tobben en wat te rommelen. En wat te twijfelen als de baren van de zee. Maar wel gelukzalig is die man en die vrouw die op hem vertrouwt. Die verwachten hem uit de hemel. En die worden niet verschrikt van Zelensky. En die worden niet bang van Noord-Korea. Maar die zeggen, het gaat naar zijn gemaakt bestek. Deze wereld, die gaat eraan. Die wordt straks door vuur gelouterd. Straks komt koning Jezus. Wel gelukzalig is de man en de vrouw die zich vanmiddag aan hem overgeeft als een arme zondaar en die niets anders meer heeft om te roemen dan Christus alleen. Lieve Heer Jezus, luister, ga naar huis. De geest en de bruid. Wie is de bruid? De gelovige. Wie is de geest? De Heilige Geest. Wat hebben ze gehoord samen? Ik kom eraan hoor, ik kom eraan. En de geest en de bruid die zeggen, kom Heer Jezus. Kom haastelijk. En jij die dorst heeft, kom. Laat je dorst verzadigd worden door het water des levens. Christus is het water. Een koele dronk uit de beker van Gods ontferming voor een verloren wereld. Voor mensen die in zonden en ongerechtigheid geboren zijn. Wij hebben een koning en we hebben een lam. Wat de zonde der wereld wegneemt. Dood, waar is uw prikkel? Zo stond ik vorige week aan het graf van een man van 48. Hè? Ik dacht nou, dat graf is een geheiligd graf. Daar heeft eerst iemand anders in gelegen. Mijn meester, die heeft in dat graf gelegen en heeft de prikkel eruit gehaald en heeft het voorverwarmd, opdat u niet zou vrezen voor de dood, opdat u zelfs uit zal zien naar de dag van uw verlossing, dat u met een groot verlangen Christus mag verwachten. Jongens, er is nog hoop, jongens. Al zegt heel de wereld dat het verloren is. Maar mijn Bijbel die zegt tot op de dag van vandaag, er is verwachting. Want onze Heere, onze Koning is van Israëls God gegeven. We gaan nog grote dingen zien, te midden van al de oordelen, dat we een God hebben in de hemel die een lam is en een koning is die regeren zal. Verheugt u in wat u te wachten staat. Amen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43, daarvan het vierde vers. aan de Heer danken en bidden. Lieve Meester, u ziet onze kinderen zitten hier in het mosterdzaadje. Die jonge hartjes die heel veel van de preek niet begrijpen, maar dat ze iets geproefd hebben in hun jonge leven, dat u iets goeds hebt weggelegd voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Wat hebben we het gezongen uit de diepte van ons hart, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Heer, het is soms zo lastig in deze wereld. Er komt soms zoveel op uw kinderen af. Niet alleen de verdrukte kerk ver bij ons vandaan, maar ook in Valburg en in Gortel en in Elspeet of Nunspeet of waar we ook wonen. Het is een gevecht, Heere, een gevecht met de boze machten in de lucht. Het is een gevecht met ons verdorven vlees, wat wel een doodsteek gekregen heeft, maar wat soms zo tekeer kan gaan tegen u en tegen uw woord. En die duivel, die engel van de beginnen, die verleider, die loeder, die ons naar het verderf wil slepen, terwijl die weet dat hij ons kwijt is. Ontfermt u zich over uw kerk, dat zal u doen. Het komt goed. Het gaat ook goed. Ons vlees zegt dat het niet goed gaat. Maar de genade van onze Heer Jezus zegt, het gaat goed hoor. Nog een verdrukking van 10 dagen, houd moed hoor. En laat je niet door ongeloof en door twijfel te neerslaan. O mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Lieve Meester, u draagt gelukkig zorg voor uw eigen werk. Bedankt voor dit woord. Ga met ons mee, want we moeten morgen weer. Nou ja, we zitten er misschien al middenin, maar we moeten morgen weer de wereld in. En we hebben te maken op ons werk met van ieder en van alles. En wie heeft de kracht in zichzelf? Lieve Meester, u hebt beloofd dat uw kracht in onze zwakheid volbracht wordt. Ook in de politiek, ook onze broeder, wees ook hem daar nabij. Het is niet zijn strijd, hij hoeft niet te vechten voor zijn achie. Het gaat om het koninkrijk van u. En laat hem maar verkondigen dat het, ondanks dat het een zootje is in de kerken, in de politiek, maar God zal zijn raad volvoeren. En wij weten wat er voor de deur staat. Maar wij weten ook wat er achter de oordelen van uw schuil gaat. Wij weten dat u straks komt, bekleed met eer en heerlijkheid. En uw gemeente zal aan uw rechterhand staan als een koningin die versierd is. Kom haastelijk, Heer Jezus, blijf niet te lang meer weg. En troost ons onderweg naar het koninkrijk. Uw naam, eeuwig tot eer. Amen. Straks leidt men haar in statie. Ik zei het al, hè? Dat gaat niet in de eerste plaats over een begrafenis. Krijgen we nou? In kleding rijk gestikt tot haar koning wordt ze gebracht. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Nou, ik hoop dat u zo naar huis mag gaan. Het is een van beiden, of uw hart best van ergernis, of u gaat met de buit naar huis. We gaan het zingen, 45, het 7e vers. Geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Ja, dat lukt zo wel. 8, 7.